onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 36, al de versen. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 8e hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij voor het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken naar wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet, en die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben ook. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden, zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt en weet, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog toekomende, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren nagezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, grijpt ook deze morgen weer uw zon doen opgaan over boze en goede. Maar van nature zijn we allemaal boos, want het gedichtsel des mensen is ten eenenmale boos. O Heere, wat zijn we toch een boze schepselen geworden, die het alleen maar op zichzelf hebben voorzien, alleen maar goed voor zichzelf zorgen, en dan te bedenken dat een mens voor niks kan zorgen. Want wij zijn totaal afhankelijk van u, de Heere, in alles, niet in iets, maar in alles. Ook zoals wij ook deze morgen hier bij elkaar zitten, we kunnen niet spreken en we kunnen niet luisteren, want het is alles uit uw hand, als dat mag geschieden. Het is alles door uw lieve geest, als dat mag gebeuren. Heere, mochten we zo zijn opgekomen als afhankelijk gemaakte mensen, dat kan alleen door het geloof. O, mochten we het bedenken, Heere, dat we ons niet in een gedragshouding kunnen persen om u te behagen, want het is alles vlees. En mocht hij ons ook dat deze dag verkondigen, wat nu vlees is en wat nu geest is. Heere, we zijn totaal vlees. Eén brok vlees, ook na ontvangen genade. Maar mocht gij dat geheim in Christus openbaren, dat leven des geestes in Christus Jezus, opdat we in hem bevonden zouden worden, opdat wij met hem verenigd zouden worden, opdat wij dat leven zouden mogen kennen, dat waarachtige leven in Christus, opdat we gaan en staan in en door hem, door uw lieve geest gedreven, getrokken en geleid. Heere, mocht gij ook degene die verre staan nabij brengen, maar niet alleen nabij, gij hebt uw woord gegeven en gij zijt nabij gekomen, want gij zijt vlees geworden, o Heer Jezus Christus, het zondige vlees gelijkvormig geworden. Ach, wat een geheimenis. En wat een openbaring, als dat ons mag gelden, wat een openbaring van uw eeuwige liefde, dat gij de broederen in alles zijt gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dat gij in de grootste benauwdheid benauwd geweest zijt om degene die in benauwdheid verkeren uit te helpen, uw stem te doen horen. Heere, mocht dat ook deze morgen zo zijn, dat we opgekomen zijn om uw stem te horen. Niet de goede preek of een slechte preek, maar om uw woord te horen, om uw stem te horen. De stemmen des Zoons van God, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk hen die in gevangenissen verkeren, geestelijk of letterlijk. Gij mocht de gevangenis nog wenden, want gij hebt de gevangenis gevangen genomen voor uw volk. O Heere, mochten we het geestelijk beleven, verstaan en door het geloof beoefenen, dat gij het zijt die de strijd gestreden heeft, borgtochtelijk, en die de overwinning op rekening gezet heeft van uw volk. Heere, het is alles vrije gunst. Mochten we u groot maken door uw geest, mochten we u aanprijzen, mochten we u voorstellen als de zonen Gods, zoals gij u in uw woord hebt geopenbaard. O Heere, geef ons nog een tong en mond en een hart om te spreken, om op te merken, om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente in afhankelijkheid des Heeren, wensen wij u het woord Gods te prediken uit Romeinen 8. Zoals wij dat hebben opgelezen. En in dit hoofdstuk begint een apostel de enige troost te verkondigen. Beide in leven en in sterven. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, dat is moeilijk om te verstaan. En u verstaat alle dat degenen die in Christus Jezus zijn, dat daarvoor geen verdoemenis is. Want die in Christus zijn, dat duidt op de geloofsvereniging met hem. In Christus zijn, dat duidt op de geloofsvereniging met hem. En daarvan ligt de oorzaak in de borgtochtelijke dood van Christus. Hij heeft het alles verworven. Dat hij voor ons gestorven is. En daarover bestaat veel verwarring in onze dagen. Dat is altijd al zo geweest, omdat de mensen, ja, van nature lezen de Bijbel maar zo'n beetje naar het woord wat er staat. Hè? En dan vatten we dat letterlijk of vleeselijk op, omdat de mens niet anders kan. Van nature kunnen we de schriften niet verstaan, want het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Om de schriften te verstaan moeten we geestelijk hebben leren lezen. Want de schriften, Gods woord, is geestelijk. Dus Christus voor ons, hè, daarin ligt de rechtvaardigmaking van Gods kinderen in verankerd. Dat Christus voor ons gestorven is. Als we hem toebehoren. Dus het rechtvaardig zijn voor God ligt uitsluitend in de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dus als God, de goddeloze zondaar, de gerechtigheid van Christus toerekent uit louter soevereine genade. En voor de zulke is geen verdoemenis meer, omdat Christus voor de goddeloze gestorven is. Christus voor ons. Dat is het fundament van zalig worden. En op grond van dat fundament wordt de ziel gerechtvaardigd. Ik voor u klink het dan, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. Niet ik in u, maar ik voor u. In uw plaats. Op grond daarvan is de ziel ook volkomen heilig in Christus. Kijk, in onze dagen, en dat is altijd al zo geweest, en beschouwen ze het stuk van de rechtvaardigmaking iets anders als het stuk van de heiligmaking zegt, dan zeggen ze dat volgt er dan op. Hè? Dat is dan een vrucht van de rechtvaardigmaking. Dan maken ze van het heilig zijn voor God, dan maken ze de vrucht. En van het rechtvaardig zijn voor God maken ze dan de stam. Het is allebei mis. Het is allebei mis. Want in Christus Jezus zijt gij geworden wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligheid en volkomen verlossing. Het is alles in Christus, het is alles in de stam gelegen. Het is alles in de wortel Davids gelegen. Ja. En ik heb u dat recent verklaard, Christus in ons. En wij in hem, dat ziet op de geloofsvereniging met hem. Door die waarachtige wedergeboorte en door het geloof. En ik heb u dat verklaard. Maar aangezien het gros leraars en beleiders Christus voor ons de rechtvaardigmaking noemen. En Christus in ons moet dan de heiligmaking heten. Ik zeg het nog een keer, want mensen kunnen maar slecht luisteren. Tegenwoordig noemen ze Christus voor ons de rechtvaardigmaking en Christus in ons noemen ze dan de heiligmaking. Maar als dat zo zou zijn, geliefde, is Christus niet onze heiligmaking voor ons, maar in ons. Dat is rooms. Want dan zou je mystieke Christus in jezelf moeten zoeken om een heiligmaking te kunnen vinden. Nou, dat is compleet rooms. Zowel de rechtvaardigmaking als de heiligmaking liggen verankerd in het Christus voor ons. Ook de heiligmaking. Door zijn borggerechtigheid en door zijn borgheiligheid. Dat was ook het dispuut tussen Kobrug en de Koster. Kobrug zegt tegen de Koster, je man, je weet er niks van. Je weet er gewoon niks van. Da Costa die logende de borgheiligheid van Christus. Nou, dan ben je echt een ketter. Met al je vromigheid. Ik bedoel, Paulus zegt, wat telt eigenlijk een naam? Een naam die je verworven hebt? Of heb je God je die gegeven? Saulus van Tarsus werd Paulus, omdat Christus hem geroepen had tot de dienst. Dus al die namen, hè, al die klinkende namen, dat zegt God helemaal niks. Hoor. Nee, hij zegt, die daar doet... Die daar leert, die daar doet de wil des hemelse vaders, die blijft in de leer van Christus. Dat zijn mijn broeder en mijn zuster, zegt hij. Ja, dus Christus voor ons is het fundament waarop wij staan voor God en niet Christus in ons. Wij worden niet gerechtvaardigd en geheiligd door Christus in ons, maar door Christus voor ons. Hij is in onze plaats gestaan. En dat wordt bij de rechtvaardigmaking, in het kader van de rechtvaardigmaking, in het kader van de levendmaking, in het kader van de wedergeboorte, wordt dat toegepast. Christus voor ons. Door toerekening. Door rechtvaardigverklaring. Gods volk is wat God over hen zegt. Meer niet. Niet wat ze doen. Niet wat ze gedaan hebben. Gods volk is wat God in Christus over hen zegt. Meer niet. En dat is alles hoor. Dat is alles. Christus heeft voor ons in het vlees geleden. En als voorloper is hij ons voorgegaan. Ingegaan. Hij is voor ons ingegaan in het binnenste heiligdom. Dat is toch een troost voor de levende kerk dat hij het voor ons is. En dat hij het niet in ons is. Want dan zou je altijd nog, ja, Dan kom je altijd maar tot een bepaald limiet. Dan zeg je, ja, wat heb ik er nou van bevonden? Altijd maar zoeken in jezelf. Hè? Nee, openbaart Gods woord. Ik ben het voor u. Dus dat ligt geheel buiten de mens. We moeten in een ander verklaard worden. Ja. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, niet in ons. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, voor ons gestorven, voor ons geleden, voor ons een vloek geworden. En zo is hij onze rechtvaardigmaking en ook onze heiligmaking. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En rechtvaardigheid. En heiligmaking. En verlossing. Voor ons. Is dit ook voor u? Is dit ook voor u? Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat is mijn rechtvaardigmaking. Toegepast hoor, toegepast hoor. Want dat is, dat, daar loopt het over de toepassing. Daar loopt het over het overgaan van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Daar geldt het, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus Christus is de oorzaak. Hè? Hij is de oorzaak van onze rechtvaardigmaking. Hè? Voor God. Want hij is gestorven voor onze zonden. En is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Hè? Dus Christus heeft gerechtigheid en gehoorzaamheid voor de zijne verworven. Door zijn borgtochtelijke, dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. En dat is fundamenteel, gemeente, om dat, niet alleen om dat te weten, door het geloof te weten. Anders is er geen zaligheid mogelijk. Wat is nou je enige troost? Beiden in leven en sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van die lieve borg en zaligmaker. Dat hij het voor mij is en voor mij gedaan heeft. En dat alles volkomen. En hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft en geheiligd zijnde, is hij alle die hem gehoorzaam zijn, dat is die in hem geloven, een oorzaak, daar heb je het, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Gods kinderen zijn volkomen heilig in Christus. Daar hoeven ze niks meer bij te leggen. Nee. Ze zijn volkomen heilig in Christus. Volkomen rechtvaardig en volkomen heilig in Christus. En zij worden door lijden geheiligd door de geest der heiligmaking. Maar je kan alleen maar geheiligd worden als je in Christus heilig bent. Anders heeft het allemaal niks te betekenen. Dan is het allemaal vlees. Dus eerst moet je staat in orde zijn. Eerst moet je staatsverwisseling ondergaan. Van eigenaar veranderen. Anders heb het. Kijk, tegenwoordig beginnen ze allemaal met de heiligmaking. Dan zeggen ze, hè, dan noemen ze dat heel vroom, de vreze des Heren. Maar je moet eerst voor God in orde gemaakt worden. Door de toegerekende, de gerechtigheid van Christus. Je moet eerst, daar moet eerst een rechtspraak volgen. Daar moet eerst een rechtszitting volgen. Plaatsvinden. Een mens kan van nature toch niet bestaan voor God. En ga je dan je gedrag erbij en dan ga je je best doen. Dan zeg je, ja nou trek ik een zwarte jas aan en dan lijkt het al een beetje. Nou ga ik heel ernstig kerken en dan ga ik heel ernstig Bijbel lezen. Dan ga ik heel ernstig bidden. Is dat je rechtvaardigmaking voor God? U zegt, maar ken het dan allemaal zonder. Nou, als Gods woord nou leert dat Christus het voor zijn volk is, alles,
Alles.
Dat Christus alles is voor zijn volk. Durf je daar nog een gebed erbij te leggen? Nee, de Heere zegt, ik zal ze voeren met smeking en geween. Nee, het gaat niet zonder bidden. Maar uiteindelijk, het rechtvaardig zijn voor God ligt geheel en al in Christus. En nog geen minste procentje in de zonde. Niet wat hij doet, niet wat hij gaat doen. Ook niet de vruchten die hij voortbrengt in Christus. Christus voor ons, ik voor u, dat is het rechtvaardig zijn voor God. Tenminste, als het toepassing mag zijn, want daar gaat het over. Hè. Tegenwoordig zeggen ze, ja, kijk, het staat er in de Bijbel, Christus is voor de zondaren gestorven en ik ben een zondaar, dus is die ook voor mij gestorven.
Ja.
Toegepast hoor. Er moet van Gods wegen een sprake in ons leven geschieden. Het woord moet kracht doen. Dat je kunt opslaan. Kijk, hier hebt de Heer tot me gesproken. Dat is echt noodzakelijk op mensen. Want anders moet je altijd maar op een gevoel. Dan zeggen ze, ja, het is toch allemaal door het geloof. Ja, ja, het is alles door het geloof. Hè? Maar dat geloof kan aanwijzen in Gods woord. Waarmee God je gerechtvaardigd heeft. Daar kan het geloof aanwijzen. Dan zeggen ze, hier heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Dan kunnen ze aanwijzen. Schuchter, soms schuchter, met vele vrezen, kleingeloof. Kleingeloof zit veel ongeloof in. Maar kleingeloof in Christus is ook een waar geloof. Een zwak geloof, kan het ook zeggen. Met vele beving. Maar het gaat niet over groot of klein, het gaat over waar. Hè? Ben je nou waarlijk? Is dat nou waarlijk geworden? Is dat nou waar geworden in je leven? Dat de Heere in je leven gesproken hebt. Dat je mocht worden voor God die je bent, een verloren zondaar. En ik zeg niet dat nou altijd zo krachtig gaat als bij een donderslag bij heldere hemel. Maar wel, wat Gods volk vroeger zei, wat is eraan vooraf gegaan, hoe was hij eronder en wat volgde erop. Kijk, dat zijn wel drie waarachtige kenmerken waar hij het kan weten. Wat is eraan vooraf gegaan? Bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet op om hand en hoofd op te heffen naar omhoog. Ken je dat nou, gemeente? Die last der zonde die mijn schouders naar beneden drukt. Hè? Waarmee je niet voor God... Toen werd je gewaar dat je onder de wet verkeerde, onder de toren Gods verkeerde. Of beschouwen we het als een sprookje wat Bunyan geschreven hebt over die christenreizen naar de eeuwigheid, waar die zonde getekend wordt met dat pak op zijn rug, waar die vlucht uit de stad is verderfs. Hoeft dat niet meer te gebeuren tegenwoordig. Tegenwoordig zeggen ze, dan vliegen ze zo. Hè, dan zeggen ze, het is allemaal door het geloof en ze vliegen zo de blije wereld in. Zou het zo gaan, denk u? Als Gods volk zo menigmaal in die strijd moet verkeren, hè, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. Dat ze weer opnieuw overal buiten komen te staan. En ga ik voorwaarts, zeg Job, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo vind ik hem niet. En denk je dan dat een natuurlijk mens zo in één keer, hupsakee. Hè? Ja, het is een gebeurtenis van een twinkeling of een haai. Maar dan zou je het ook weten. Dan is het stikduister geweest in je leven en dan is het licht geworden. Dan is het licht geworden omdat Christus enkel licht is. Dan is die verschenen van verre tijden en van verre plaatsen. En dan heb hij gesproken, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat moet gekend worden. En dan ga je ook, dan mag je ook zeggen, dat zal geen leed meer uit mijn geheugen. Want kijk, zalig worden is geen misschientje, mensen. En waar kan je het nou aan herkennen? Aan de duizenden bestrijdingen die op zo'n ziel afkomen. Kijk, als je nou een schijnbekering hebt, dan laat de duivel je helemaal rust. Met rust. Daar heb je geen moeite mee. Daar word je nog in gestijfd ook. Tegenwoordig worden ze er ook allemaal in gestijfd. Hè? Ja. Maar wat God doet, daar is plaats voor gemaakt. Daar was geen plaats. Er is voor Christus in ons leven geen plaats. Geen enkele plaats. Veronderstel je eigenlijk maar niks. Daar moet plaats voor gemaakt worden. En dat doet de Geest Gods. Want als die gekomen zal zijn, dan zal die de wereld overtuigen van zonde. Omdat we van nature niet weten wat zonde is. Ja, een beetje met ons verstand, een beetje met de conscientie knepen. He, dat je wat verkeerd doet, maar dan heb je nog geen zondekennis. Dan zal die de wereld overtuigen van zonde. Gerechtigheid. Dat we voor die gerechtigheid van God niet kunnen bestaan. En oordeel. Wat erop volgt, wat we verdiend hebben. Waar we moed en vrijwillig voor gekozen hebben in het paradijs. Ja. Maar nou het evangelie van vrije genade. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Gods kinderen zijn volkomen heilig in Christus. En dan blijft de vrucht ook niet uit. Want zij worden door lijden geheiligd, niet door de werken hoor. Echt niet. Zij worden door lijden geheiligd, door de geest der heiligmaking. Namelijk die in hem geloven, dat is die hem gehoorzaam zijn. Want geloof ziet op de geloofsgehoorzaamheid. Ja, dan zeg je, nou dan moet je dan toch je best voor doen. Ziet u, daar heb je het weer. Hè? Dat is allemaal praat van onder de wet. Want dat is een automatische werking. Ja, niet automatisch zoals wij dat opvatten. Maar als je nou rechtvaardig verklaard mag zijn door God, dan komt de geest der heiligmaking in je wonen. En dat volgt er altijd op. De Heilige Geest komt op grond van de vergeving der zonde in de ziel wonen. En die is daar niet werkeloos. Nee. En dat ziet op de Heilige Geest is de aandrijver van het geloof. Die houdt het geloof in de beoefening. En die leidt een ziel in de waarheid. Om in de waarheid geworteld te worden. Dan wil je er alles over lezen. Dan wil je er alles over horen. Dus daar kan je ook een toetsen. Of je nou, waar liggen nou, laat ik het nou maar eens heel menselijk zeggen. Waar liggen nou je interesses? Ja, dat is nog veel te goedkoop uitgedrukt natuurlijk. Maar waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hè? Nou, Gods volk is niet zo heel geestelijk hoor, als je dat denkt. Maar weet je waarom ze nou uitgaan naar die schat? Hè? Omdat God naar hen uitgaat. De Heere verlangt meer naar zijn volk, als dat zijn volk naar hem verlangt. Hè? Daarom, dan zet hij ze aan het zoeken. Dan zet hij ze aan het graven. Hè? Op de rots staande. Dan zet hij ze aan het graven om nog meer schatten te ontdekken. In die schat des woords. Ze hebben die schat gevonden. Maar dan gaan ze in die schat. Gaan ze graven. Gaan ze ontdekken. Wat ze in Christus hebben. Ja. Er is een opwas in de kennis van Christus. Er is een opwas in de geloofsgehoorzaamheid. En dat komt voort uit de geestelijke vereniging met Christus. Maar dat is niet onze rechtvaardigmaking voor God. Nee, dat ligt alleen in het heilsfeit dat Christus voor ons gestorven is. Met de toepassing des harten. Dus niet alleen omdat het in de Bijbel staat. Hè. Dat is de verwerving. Maar als het mag toegepast worden, hè, dan delen we erin. Dan worden we deelgenoot. Hè. Deelgenoot van Christus. Erfgename Gods. En zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want door de toepassing van Christus voor ons worden we hem ingeplant door een waar geloof. Dan zijn we uit God geboren. Dan zijn we een nieuw schepsel in Christus. Omdat hij voor ons, dat is in onze plaats, geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En omdat Hij dat alles voor ons geworden is, tenminste als wij de toepassing daarvan hebben ontvangen, dan is er voor de zulke geen verdoemenis meer. Dan zijn de zulke met Hem verenigd door een waar zaligmakend geloof. Want op de rechtvaardig verklaring volgt onmiddellijk de vereniging. De vereniging met Christus, de omhelzing, de samensmelting. Ik en u en gij en mij. Ja. Dan zijn we nieuwe schepselen geworden omdat Christus de eerstgeborene is uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Omdat hij voor ons, dat is in onze plaats, is gaan staan als plaatsbekleder, als borgenmiddelaar voor de zijne. En omdat hij dat alles voor ons geworden is, is er voor de zulke geen verdoemenis meer. En daar zijn de zulke met hem verenigd door een waar zaligmakend geloof. Want Gods kinderen zijn van Gods wegen geadopteerd en in Christus ingelijfd. En als dat zo is, gemeente, als we dat mogen kennen, dan kan geen wet ons meer verdoemen. En dan kan geen valse beschuldiging ons meer treffen. Omdat Christus in onze plaats is gaan staan. En omdat hij, laat ik het dan maar zo zeggen, omdat hij de klappen heeft opgevangen die wij hadden verdiend. Maar dan volgt er iets eigenaardigs in dit eerste vers. Ik heb u gezegd, zo is er dan geen verdoemenis, zoals het geschreven staat in Gods woord, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat geloven we allemaal. Het zij zaligmakend of het zij met een historisch geloof. Maar dan volgt er iets. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, daar struikelen velen overheen. De ene zegt, ja, zie je wel. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hoe heb ik het er vandaag afgebracht? Dat lijkt nergens op. Ik zal mijn leven veranderen. Ik zal mijn leven verbeteren. Zou dat het betekenen? En dan lijkt het alsof de apostel de wandel des geloofs toevoegt aan het rechtvaardig zijn van God. Zou dat kunnen? Zou dat Bijbel zijn? Om het zo te verstaan. Kan toch niet bestaan, aangezien we alleen door de gerechtigheid van Christus in de toepassing rechtvaardig zijn voor God. En niet door onze levenswandel en zelfs niet door onze goede werken. Paulus schrijft die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, wat Paulus hier schrijft, gemeente, dat is geen gedragscode. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar zo wordt het in onze dagen wel veel al geleerd. Hè? Ja. Deze tekst wordt door velen op een biblicistische manier gelezen, zodat men het wandelen naar het vlees en het wandelen naar de geest totaal verkeerd verstaat, alsof onze wandel aan het rechtvaardig zijn voor God wordt toegevoegd. Maar zo is het niet, gelukkig niet. Want dan had Noach, nou dan laten we maar bij het begin beginnen. Dan had Abraham, dan had deze leer voor Abraham niet kunnen gelden, want zijn gang naar Egypte was een wandel naar het vlees. Als hij het zo letterlijk op moet vatten, dan zeg ik, ja, dat had God hem niet geboden. En dan moest hij ook alles bij elkaar liggen, om zich te redden. Dus dat kan het niet zijn. Dan had Noach niet in de hemel kunnen komen, want toen hij daar in zijn tent lag, dat was niet een bepaald een wandel naar de geest. En Simson, toen hij naar de Lille ging, had ook de hemeldeur voor hem gesloten gebleven. Als dit zo moet worden verstaan, die niet naar het vlees wandelen, als dat zo op een biblicistische wijze, Als dat nou de echte verstaan, het verstaan is van de schrift, dat Paulus hier een gedragscode toevoegt aan het rechtvaardig zijn van God, kan niet bestaan. Nee, zo is het gelukkig niet. Als Paulus hier bijvoegt, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, Dan vatten velen dat op als een zedelijke norm waar de mens zich aan heeft te houden, namelijk om naar, niet naar het vlees te wandelen, hè, maar naar de geest te wandelen. Dan zeggen ze, nou ga ik vandaag, mijn aangezicht is anders zetten dan gisteren. Vandaag hebben ze spijt dat ze naar het vlees gewandeld hebben. En morgen doen ze het beter, want dan gaan ze naar de geest wandelen. Zeggen, morgen is zondag, dan gaan we naar de kerk, dan ga ik naar de geest wandelen. Het staat er toch, zeggen vele biblicisten en beleiders en zelfs leraars in onze dagen. Het staat er toch. Zie je wel dat ook je levenswandel meetelt in het rechtvaardig zijn voor God. Want zeggen zij, zonder heiligmaking kan toch niemand de Heere zien. Ik heb het u al meer verklaard, hè? Dat deze opvatting puur rooms is en een mix van genade en werken. Maar dat is niet de leer van Christus. Nee, gelukkig niet. Want dan was het voor eeuwig verloren. Als dat waar zou zijn. Er staat niet even terug te komen op die heiligmaking. Zonder heiligmaking kan niemand de Heere zien. Dat staat niet in Gods woord. Dat zonder heiligmaking niemand de Heere kan zien. Dat staat nergens in Gods woord. Nee. Er staat in Gods woord, zonder de, ik heb het u al meer verklaard, zonder de heiligmaking kan niemand de Heere zien. En dat is de borgtochtelijke heiligheid van Christus. Dat zijn niet je werken of je goede werken. Echt niet. Dat is de heiligmaking van Christus, die Gods kinderen volkomen, kijk, daar heb je het alweer tegen ons, tegenwoordig leren ze, ja, de rechtvaardigmaking is volkomen, maar de heiligmaking is ten dele. Nou, als dat waar zou zijn, was het nog voor eeuwig verloren. Ook de heiligmaking is volkomen, namelijk in Christus. Zijn gedrag is de mijne, door toepassing. Al zou je al je stappen verkeerd zetten, ben je nog rechtvaardig voor God, als Christus zijn heiligmaking op je rekening gezet hebt. U zegt dat is een antinomiaanse leer, nou houd het er maar voor. Dat Christus mijn rechtvaardigheid en mijn heiligmaking is, als dat antinomiaans is, en dan zou Huntington zeggen, dan is het gezegend antinomianisme. Want dit werkt echt geen zonde in de hand, zoals vele ketters en lasteraars beweren in onze dagen. Dit werkt de nauwste band met God in de hand, laat ik het zo eens zeggen, de nauwste vereniging. Gods kinderen bezitten de heiligmaking van Christus volkomen door toerekening. Door het Christus voor ons in de toepassing. En als de borggerechtigheid en de borgheiligheid van Christus op onze rekening staat, door Christus voor ons, dan kan het niet uitblijven dat we vruchten voortbrengen der bekering waardig. Maar de vruchten doen niet mee in het rechtvaardig zijn voor God. Gelukkig niet, nee. En dat wordt dan ook hier niet bedoeld. Dat zegt Paulus hier ook niet. In Romeinen 8 vers 1 heeft Paulus het niet over de vruchten, zelfs niet over de vruchten der genade, niet over de vruchten des geloofs, maar over het wandelen in het vlees en het wandelen in de geest. Wat is dat nou? Wat is nou wandelen in het vlees? Wandelen in het vlees, naar het vlees staat er, is de staat in Adam waarin de mens van nature verkeert. Wandelen naar de geest is wandelen in de staat van de tweede Adam. Ik zal het u nog nader zeggen. Wandelen in het vlees is voor Gods kinderen niet meer mogelijk. Nee. Want wandelen in het vlees behoort volledig bij de oude mens onder de wet. Dat is wandelen naar het vlees. Die verkeert, die is enkel vlees en die wandelt ook naar. Je wandelt naar wat je bent. Ja? Een dief wandelt, die gaat op het inbrekerspad. Anders is het geen dief. Die naar het vlees wandelen verkeren in de eerste adem onder de wet. En die naar de geest wandelen, die verkeren in de tweede adem onder de genade. Ja. De oude mens onder de wet. Nou, dat geldt voor Gods volk niet meer, want ze zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Ze hebben de oude mens afgelegd, die is gekruisigd geworden. Die is gestorven, die is door de wet gedood geworden. En de nieuwe mens in Christus verkeert niet meer onder de wet, maar onder de genade. De oude mens wandelt naar het vlees, omdat hij onder de wet verkeert. En de nieuwe mens wandelt naar de geest, omdat hij in Christus verkeert. Dus als iemand beweert dat hij in Christus is, terwijl hij nog wandelt naar het vlees, dan bedriegt hij zichzelf voor de eeuwigheid. Want de oude mens kan niet in Christus zijn, omdat de oude mens onder de wet verkeert en naar het vlees wandelt. Dat is in het vlees verkeerd en alleen maar vlees is. Nou, Gods volk is niet meer in het vlees, maar in de geest. En daarom wandelen zij naar de geest. Is geen gedragscode. Het zegt alles van je staat. Wandelen naar de geest of wandelen naar het vlees. Dat zegt alles van je staat. En die wandelt, die naar de geest wandelt, die verkeert niet meer onder de wet. Die is geen oude mens meer. Maar die verkeert onder de genade als een nieuw schepsel in Christus. Zoals gij in Christus Jezus geworden bent, wandelt alzo. Ja, dat hoort bij elkaar. Dat is niet van nou, daar ga ik eens een keuze van maken. En dat is niet van nou, vandaag wel en morgen niet. Of vandaag niet en morgen wel. Als het zo zou zijn. En zo wordt het veel geleerd. Dat is een ontzettende ketterij. Dat is een ontzettende ketterij. Als daar nog enige gedragscodes moeten worden toegevoegd aan het rechtvaardig zijn van God. Gods volk is niet meer in het vlees, maar in de geest. En daarom wandelen ze naar de geest. Omdat zij niet meer onder de wet verkeren, geen oude mens meer zijn, maar onder de genade verkeren als een nieuw schepsel in Christus. Dus als Paulus het hier heeft over de oude mens en de nieuwe mens, over een bekeerd mens van nature die naar het vlees wandelt en over een kind van God die door Gods geest is wedergeboren en naar de geest wandelt, dan hebt hij het over in welke staat dat je verkeert. Dus we kunnen het ook zo lezen, die naar het vlees wandelen, daarvoor geldt het niet wat Paulus zegt, dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn, want dat kan niet bestaan. Voor de oude mens geldt die verdoemenis nog ten volle. Wandelen naar het vlees doen degenen die onder de wet verkeren. Dat zijn degenen die zich bevinden in het kader van het werkverbond. Nou, degenen die zich daarin bevinden, die komen openbaar en die kunnen alleen maar naar het vlees wandelen. Die kunnen alleen maar vleeselijke stappen zetten. Die kunnen alleen maar, zonder dat ze stappen hebben zetten, zich als geheel vleeselijk openbaren. Ja, omdat ze geen nieuwe mens hebben. Ze hebben geen nieuwe mens. Wandelen naar de geest heeft uitsluitend betrekking op degenen die onder de genade zijn en die zich bevinden in het kader van het werkverbond in Christus. En wandelen naar de geest, dat is gelegen in het gaan en staan van Christus. Nogmaals, het gedrag van Christus is op rekening gezet van Gods volk. Zijn gehoorzaamheid is de uwe, als u een kind van God bent. Ja. En Paulus legt dit onderscheid aan de dag als een toetssteen waaraan ieder zich toetsen moet of hij naar het vlees wandelt of naar de geest. Dus of hij een oude mens is of een nieuwe mens in Christus, dat kan je niet toetsen aan je gedrag. Je moet het toetsen aan je staat waarin je verkeert. Dat is wat de apostel het hierover heeft. Het is dus van beslissend belang of wij nog een oude mens zijn of een nieuwe mens. Want dat zegt alles over onze staat. Die naar het vlees wandelt is een oude mens. En die naar de geest wandelt, is een nieuw schepsel in Christus. Naar het vlees wandelen, dat wil zeggen dat wij met al onze leden de zonde dienen. Dat is naar het vlees wandelen. Dat is niet een bepaalde gedragscode, een bepaalde, nou ja, vandaag heb ik het verkeerd gedaan. En oude mensen doen alles verkeerd. Alles verkeerd. Met al zijn leden die hij heeft, met heel zijn denkvermogen, dat besteedt hij aan het leven der zonde. Want dan is alles zonde. Onder het vlees, onder de wet is alles zonde. Alles wat door het geloof niet is, is zonde. Ja. Met gedachten, met woorden en met werken dienen we de zonde als we in het vlees verkeren. Als we onder de wet verkeren. Als we een oude mens zijn. En er vallen ook de meest vrome werken onder die bij, die met het geloof niet gemengd zijn. En die niet voortkomen vanuit een wedergeboren hart, nog uit de geest Gods. Dat is alles vlees. Dat is alles verdoemelijk voor God. Dan leven we in een staat van vijandschap jegens God. En dat is naar het vlees leven. Dat is naar het vlees wandelen. Dat is wandelen naar het vlees. Dan zijn we nog onder de wet. Dan zijn we nog in een onverzoende staat met God. Dus naar het vlees wandelen, dat is voor Gods volk niet meer mogelijk. Al lijkt het er soms wel op naar het uitwendig gedrag. Als, ik heb u al gezegd, als Abraham naar Egypte aftrekt. Omdat er hongersnood is in het beloofde land. Dan zou je zeggen, nou wandelt Abraham naar het vlees. Nou, hij was vleeselijk, maar hij wandelde niet naar het vlees. Want dat hoort bij de staat onder de wet. Dat heb ik u uitgelegd. Wandelen naar de geest betreft uitsluitend het leven des geloofs. Ook al is het geloof niet in beoefening. Want wandelen naar de geest ziet niet op het gedrag van een kind van God, maar op zijn staat in Christus. Hij wandelt in Christus, omdat hij in de staat des geloofs verkeert. Dan is zijn gaan en staan en zijn ganse bestaan bedekt door de gerechtigheid van Christus. Dat is wandelen naar de geest. Zo ziet God het, want Paulus heeft het hier over niet hoe wij het zien, maar hoe God het ziet. Zo is er dan geen. Hij maakt een boodschap van Gods wegen bekend, die luidt, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, moeilijk te verstaan, onmogelijk te verstaan. Van nature is het niet te verstaan. Hè? Dan voerde mensen altijd zijn gedrag in. Hè? Dan zeg ik, ik heb vandaag zulke boze gedachten gehad. Ja, dat heeft weinig te maken met wandelen naar het vlees en wandelen naar de geest. Van nature, als je ook goede gedachten meent te hebben, is dat ook vlees. Dat is ook allemaal vleeselijk. Er is niks van God bij. En als een kind van God verkeerde gedachten hebt, dat heeft niks te maken met wandelen naar het vlees. Ja, u zegt dat ergert me. Oh ja. Dat dacht ik al. Ik heb het u al meer gezegd. Toen Simpson bij de Lille lag, was hij rechtvaardig voor God. Maar zijn gedrag stond er haaks op. Mijn gedrag doet niet mee. Daar is hij wel voor gestraft. Want schoon ze om hun zoon de straf ondervonden. Niet de straf die God aan zijn zoon, die met zijn zoon verrekend is. Nee, want God straft maar één keer hoor. Hij straft wel de zonde, hij kastijdt zijn kinderen, maar hij straft de zonde maar één keer. En dat heeft hij aan zijn zoon verrekend. En als ze daarin, dat is een beetje wat Gods kinderen vaak dikwijls zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, het is goed voor mij gekastijd geworden te zijn. Opdat ik uw goddelijk recht zal leren. Want dan gaan ze belijden dat ze als God hun had moeten straffen naar recht, Dan hadden ze, naar de ter helle gevaren. Daarom heb het met de zonde straffen niet van doen. Het zijn vaderlijke kastijdingen, volk van God. Want de Heere hebt de zonde, de straf op de zonde met zijn zoon verrekend. En God straft maar één keer. Doch dat hij nog verhaal wil maken op zijn kinderen. Om de zonde nog een beetje verzoend te krijgen. Met eerbied gesproken. Dat hebt hij met zijn zoon verrekend. En dat volledig in de volle mate. Ja. Een kind van God wandelt dus altijd naar de geest. Want dat zegt iets over zijn staat. Alles over zijn staat. Hè? Ik zal u toch nog nader verklaren. Waar wandelen Gods kinderen op? Op de smalle weg. Dat is een wandel naar de geest. Want de weg is Christus. Ziet u? Ze wandelen in Christus. En daarom wandelen ze naar de geest. En een natuurlijk mens wandelt op de brede weg des verderfs. Dat is een staat van vleeselijk, van wandelen naar het vlees. Die weg is vlees. Die mensen erop, die zijn vlees. En die kunnen alleen maar wandelen naar het vlees. Daar heb je nou dat scherpe onderscheid. Als je mag wandelen op de smalle weg des levens, dan kan je alleen maar wandelen naar de geest. Ook als je gedrag daar niet mee overeenkomt. Dan moet je goed verstaan. Want daar staat of valt de leer der zaligheid mee. Wandelen naar de geest is dus geen morele stand die de mens zich eigen kan maken door zedelijke gedragsverbeteringen. Nee, nogmaals, het wijst aan in welke staat we ons bevinden. Op welke weg dat we lopen. Want de smalle weg, dat is een geestelijke weg ten hemel. Die kunnen vleeselijke niet bewandelen. Die kunnen mensen die in het vlees verkeren, die onder de wet verkeren, niet bewandelen. Ja, u zegt, maar er zijn er ook die over de muur klimmen. Ja. Maar die verbranden hun voeten op die weg. Dat zal ik je vertellen. Die verbranden hun voeten op de weg. Een onbekeerd mens kan in de hemel niet wezen. Want een onbekeerd mens die kan alleen maar God vloeken. In de eeuwigheid. Voor de zulke is de hemel een hel. En Gods kinderen kennen niet in de hel verkeren, want de hel die spoegt die zulke uit omdat ze alleen maar God groot maken. Ik kan de hel niet verdragen. En dan vervolgt Paulus zijn bewijsvoering in het tweede vers. Want het tweede vers begint met het redengevend woordje want. Hè? Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En daarmee bewijst hij het onderscheid tussen de wandel naar het vlees en wandelen naar de geest. Dan heeft hij het alweer over die staatsverwisseling in Christus. Die naar de geest wandelen zijn vrijgemaakt van de wet der zonde, vrijgemaakt van het leven in de zonde, vrijgemaakt en bevrijd van de oude mens der zonde. Een vrijgemaakt van de wet, want wat doet de wet? Omdat de wet door de zonde krachteloos is geworden, wekt die de zonde op. Dat ligt niet aan de wet, maar aan de boze mens. Want de wet is rechtvaardig en goed. En de wet die de zonde opwekt, die de zonde levend maakt, daarvan is Gods volk vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de wet des doods. Vrijgemaakt van die oude mens onder de wet. Want de wet is de bediening des doods. Er is dus geen verdoemenis voor degenen die naar de geest wandelen, want die naar de geest wandelen zijn vrijgemaakt van de oude mens die naar het vlees wandelt. De nieuwe mens in Christus is vrijgemaakt van de oude mens, vrijgemaakt van de macht der zonde, van het leven in de zonde. Gods volk, die heeft hun vermaak niet meer in de zonde. Ze kunnen niet meer in de zonde leven, ook al zouden ze het willen. Ja, ik moet het scherp stellen, geliefde, want in onze dagen wordt alles een beetje door elkaar gemixt. Gods volk kan niet meer in de zonde leven. Ook als ze erin vallen, leven ze er niet in. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus, dat is het evangelie van vrije genade, toegepast door de levendmakende geest. Want het evangelie in de toepassing maakt een verloren zondaar vrij van de wet der zonde en des doods. En gemeente, er staat niet alleen de wet des geestes, maar er staat nog wat meer. Er staat de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Dus de bevrijding en de vrijmaking van de wet der zonde geschiet door de persoon des middelaars. Niet door iets, maar door Christus zelf. Want er staat geschreven, indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dan zult gij waarlijk vrij zijn. Kan je toch wel begrijpen, als een gevangene die in de boeien gekluisterd ligt. Vrijgemaakt wordt van die boeien, uit de gevangenis wordt geleid. Is dat een gebeuren wat in je onderbewustzijn blijft steken? Denk je dat? Dan ben je, want die de Zoon zal hebben vrijgemaakt, die zullen werkelijk vrij zijn. En dan worden ze weer een gevangene. U zegt, dan worden ze weer een gevangene. Ja, gevangenen van Christus. Een vrijgelatene des Heren worden gevangenen van Christus. Dat is geen slaafse gevangenschap. Dat is geen gevangenschap in de dienstbaarheid. Dat is een gevangenschap in de vrijheid. Net als die slaaf in Exodus. Staat het ergens, Exodus 20 of 21, waar staat het? Er was zo'n slaaf, die was jaren als slaaf in dienst geweest bij zijn heer. En dan komt het jaar der vrijheid breek aan. En dan moet die slaaf kiezen of die van die heer verlost wil worden. Of dat hij op zijn eigen verder wil gaan. Of dat hij een andere heer wil dienen. Of dat hij diezelfde heren wil blijven dienen. En als die slaaf het goed gehad had bij die heer, dan werd dat bezegeld en dan moest die, kijk, daar kwam me nou ineens in de gedachte, waarom hadden die negers nou van die oorbellen in, ook mannen. Dat ziet op dit gebeuren, want dan moest die slaaf, die moest zijn oorlelletje leggen tegen de deurpost en er werd er een priem doorheen geslagen. Grijp mij de oren doorboord, dat betekent dat. En het lichaam toegerust. Dan werd die slaaf, werd vrijwillig knecht van zijn heer. Hij zegt, nee heer, ik wil niet weg, ik wil bij u blijven, ik wil bij u in dienst blijven, want u bent een goede heer voor mij. En dan werd hij vrijwillig knecht. Dan bleef hij op grond, dan bleef hij vrijwillig bij die heer en dat werd bezegeld met een priem door zijn oor. Dan vloeide bloed. Ja. Dat was geen leven meer van dienstbaarheid. Dat was een vrijwillig leven. Dat was een leven van vrijmaking. En dat is geestelijk ook zo, van bevrijding. Hè. We worden bevrijd van de banden der zonde en de banden des doods. Bevrijd vanuit een staat der gevangenschap. En daartoe is Christus gezonden, hè? Om gevangenen vrijheid te schenken. Christus hou je niet in die gevangenis, hoor. Daar houdt de duivel je. Maar als die sterk gewapende die zijn hof bewaakt, dan lijkt alles in vrede. Maar als er een komt die sterker is dan hij, dat is Christus, dan komt de hele hof in beweging. Dan komt de duivel in beweging. Dan komt heel de hel in beweging. Als er één ziel wordt vrijgemaakt door de Zoon. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. En voor de zulke is geen verdoemenis meer. Want ze wandelen in Christus. Ze wandelen op de weg. Dat is ook Christus. Hij is niet alleen de deur, hij is ook de weg. Dan wandelen ze in zijn voetstappen. Die navolging van Christus. Dat is niet Christus nadoen. Nee. Dan gaat Christus je voor in alles. Ja. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. De Vader verkiest, de Zoon verlost en de Heilige Geest past het toe. De wet kan ons niet bevrijden van de macht der zonde. De wet kan alleen maar doden. Ja, ik vraag wel eens aan mensen, hoe ver ben je nou in die kennis der wet? Want de wet ontdekt, dat is zijn eerste werk. Overtuigen. Want als die gekomen, dan neemt de Heilige Geest de wet ter hand. En dan wekt hij die geest der dienstbaarheid waar we mee bezet zijn van nature. Want we hebben een geest der dienstbaarheid gekregen in het paradijs toen we van God afgevallen zijn. Dan wekt die wet, de Heilige Geest, die gaat aan ons. Dan wordt die geest der dienstbaarheid als het ware ontwaakt. Ik zeg, hoe ver ben je nou gevorderd in die kennis der wet? Heb de wet je al ontdekt? Heb je alles in de spiegel van de wet gekeken wie je bent voor God? Want de wet ontdekt, maar daarmee kun je niet zalig worden. De wet vloekt. Dat is de tweede stap. Dan gaat de wet vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Wat geschreven is om dat te doen. U zegt, is dat alles? Nee. De wet verdoemt. Nog een stap verder. Hoe ver ben je nou gevorderd in die kennis der wet? Kom je als een buitenstaander, als een gevloekte, als een gevonniste, overal buiten te staan. Ben door uw wetten schende krom van ellende. Vervloekt, vervloekt, vervloekt. Maar is nog een werk van de wet. Het finale werk van de wet die doodt. Ik ben door de wet der wet gestorven. Want toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Maar ik ben gestorven. De wet heeft mij gedood. De bloedwreker heeft me gedood. De wet kan ons niet bevrijden van de macht der zonde. Hoewel de wet de oude mens dood, kan de wet niet de nieuwe mens in Christus doen opstaan. Want daarin ligt de bevrijding. Daarin ligt de bevrijding. Want als een oude mens gedood wordt, dan is het nog maar een lijk. Dat is geen bevrijding. De bevrijding ligt in de Zoon. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, namelijk vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, dan zult ge waarlijk vrij zijn. De belofte van de wet, dan leven doet dat en gij zult leven, dat is onmogelijk te bereiken door de oude mens, omdat de wet door het vlees krachteloos is geworden. De wet is krachteloos tot levendmaking. De wet kan de ziel niet wederbaren. Daarom heeft God zijn zoon gezonden in de gelijkheid van ons zondige vlees. Niet alleen om de zonde te veroordelen in het vlees, maar om zijn volk zalig te maken. In onze menselijke natuur heeft Christus de wet vervuld om als borg tot God te kunnen genaken. En om de zonde te veroordelen in het vlees. Christus heeft voor ons in het vlees geleden. In ons vlees. Hij is mens geworden, gemeente. De menswording van Christus is het grootste wonder dat ooit gebeurd is. De menswording van Christus. Ja. Want hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen. De zonde, we zullen er eerst eens van zingen. Psalm 42. En daarvan het tweede zangvers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Waar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? He, daar wordt iets getekend van het leven des geloofs. He, wat een gelovige aan strijd ondervindt. En als dit aan het groene hout geschiet, wat moet dan het dorre blijven. Haast u om ons levenswil. Dat je mag kennen. Dat je mag ondervinden. Om naar God te schreeuwen gelijk dat hert. Het eigen herdenjacht ontkomen. Laten we dat ook zingen. Psalm 42, het eerste en het tweede zangvers. door de gehoorzaamheid van de tweede adem is de ongehoorzaamheid van de eerste adem verzoend. En die gehoorzaamheid van Christus wordt ons toegerekend als God ons als een goddeloze rechtvaardigt. Dan ziet de Heere ons aan als volkomen gehoorzaam aan de wet door de volkomen genoegdoening van de tweede adem. De wet eist geen geloof, de wet eist werken, volkomen werken. Dat is ook een massale vergissing in onze dagen. De wet moet vervuld worden in ons leven. Hoe je het ook wendt of keert. De wet moet vervuld worden in ons leven. God gaat van zijn wet niet af. Echt. De wet moet in ons leven verheerlijkt worden. En nogmaals, de wet eist geen geloof, maar werken. Volmaakte werken. De wet eist geen serieuze poging om met de eis der wet in overeenstemming te komen. Nee, de wet eist volkomen en een volmaakte gehoorzaamheid, zonder enig gebrek. Nou gemeente, de ongehoorzaamheid van de eerste adem is ons aller deel door toerekening. En zo is het ook met de gehoorzaamheid van Christus. Dat zegt Paulus in Romeinen 5 vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, dat is de eerste Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene, dat is de tweede Adam, velen, niet alle, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus zowel de ongehoorzaamheid van de eerste Adam als de gehoorzaamheid van de tweede Adam zijn en worden ons deel door toerekening. De kerk is rechtvaardig voor God door de gehoorzaamheid van Christus die de onze wordt door toerekening. Daar heb je het weer. Christus voor ons. Christus heeft volkomen gerechtigheid door zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de wet voor ons verworven. En door toerekening wordt zijn gehoorzaamheid de onze, namelijk voor God. We moeten voor God verschijnen. Niet een rechtvaardig mens worden jezelf. We moeten voor God rechtvaardig zijn. En dat geschiet door toerekening, door Christus voor ons in de toerekening. En zo wordt de gerechtigheid der wet in ons vervuld, opdat de gehoorzaamheid van Christus, door de gehoorzaamheid van Christus in de toerekening. En daar hopen we dan vanavond, als de Heer het geeft, verder op door te gaan. Want dat wil wat zeggen, hè, wat er staat in dat vierde vers, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. En dan denken de mensen dat het weer een beetje in het gedrag ligt. Allemaal van die misvattingen, allemaal van die vleeselijke opvattingen. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Oh, wat wordt er toch in onze dagen vleeselijk opgevat. En Gods volk moet er iedere dag... Hè, iedere dag in de dood van Christus gedompeld worden om dit onderscheid helder te blijven zien. En helder te ervaren. Want er staat niet dat het recht der wet door ons vervuld wordt. Nee, in ons. Dus niet door de werk of een of andere gedragsmoraal. Nee, omdat zijn gehoorzaamheid te ons is, wordt het recht der wet in ons vervuld. Het woordje op dat... Dat ziet op de verworven gehoorzaamheid van Christus ons toegerekend. Want door de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden, nee. De wet wordt in ons vervuld. Niet door ingestorte gerechtigheid zoals Rome leert. Maar door toegerekende gerechtigheid van Christus aan ons bewezen. Waardoor wij naar de geest wandelen. En dat... Zo, dan ziet de wet ons als volmaakt. Dan heeft de wet niks meer tegen ons. Omdat het recht der wet vervuld is in ons, namelijk in de gelijkmaking van ons zondige vlees. Daar heb je het weer, het is alles in Christus. Het recht der wet vindt zijn vervulling in ons door Christus wandeling in het vlees. Hij is geworden vlees van ons vlees. En door toerekening zijn wij benen van zijn benen. Versta je het nou? Tenminste, als hij ons geschonken is, hè, tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Want dan zijn, daar staan we volledig in voor rekening van Christus. Daar staan we volledig op naam van Christus. Met ziel en lichaam beide, hoor. Dan hoef je niet meer naar de verzekeringsbank te rennen, hè. En de verzekeringspolis aan te gaan. Want dan ben je voor ziel en lichaam, lig je voor rekening van die getrouwe zaligmaker. Omdat hij vlees van ons vlees is geworden, dan zijn wij benen van zijn benen. Door de gehoorzaamheid, hè, door zijn gehoorzaamheid in het vlees, die volkomen is. Hè, want hij was niet alleen zonder zonde, maar hij heeft ook de wet op een volkomen wijze in ons vlees, met onze handen, volkomen vervuld. Ja, dat is een mysterie die in onze dagen zodanig onderschat wordt, dat de leer van Christus op de helling gezet wordt. En, dat is de, en daaruit volgt dat men de leer van Christus prijsgeeft. Hè. Daaruit volgt dat de hersteld hervormde kerk die vreselijke herziene statenvertaling ontraadt. En als je hem ontraadt, dan verbied je hem niet. Dus ontraden is gedood. Dat is allemaal een gevolg door het misverstaan van de leer van Christus. Dat is allemaal een gevolg door het zich afwenden van Christus als persoon voor ons. Dan is het voor ons, wordt gelogend op alle terreinen van het leven. Omdat ze er de toepassing niet meer van hebben. Nee. Rooms geworden, tot Rome teruggekeerd. Hè? Een mystieke Christus zoeken in je. Nou, die zou je er nooit in vinden. Dan wil je alleen maar vlees. Dan wil je alleen maar ongerechtigheid. En dat wordt door de heilige beleden. Rutherford zegt, mijn hart is niet meer als een kooi van onreine vogel. En van daaruit zegt Paulus in Romeinen 7 vers 14. Komen we ook nog op, als de Heer het geeft. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Waarom? Waarom Paulus? Hij zegt, omdat de wet geestelijk is. Daarom ben ik het niet. Maar ik ben het in Christus. En daarom roem ik in Christus. Ja, het is een blijft een geheim, maar het is wel een heerlijk geheim. Het is een heerlijke zaligheid, een eerlijke zaligheid. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Voor degene die op rekening liggen van Christus voor ons. En die zalig geworden zijn op grond van Christus voor ons. Toegepast in het hart. Hij heeft in ons vlees een volkomen gehoorzaamheid teweeg gebracht. En het recht der wet vervult in ons vlees. Want hij is in ons vlees gekomen. Daar heb je de vervulling van het recht der wet. Ja. Het is alsof, als Christus daar liep, alsof ik daar liep. Alsof ik zelf de wet in al zijn volkomenheid heeft vervuld. Want hij liep daar in mijn vlees. Moeilijk te verstaan, onmogelijk te verstaan. Maar zo'n heerlijk wonder. Zo'n volkomen zaligmaker. Want dat eiste de wet. Het vlees, de mens die tegen de wet gezondigd had, moest in die menselijke natuur de wet weer vervullen. Er was geen andere weg. Er was geen andere weg. De mens moest de wet vervullen. Dat kon geen engel doen. Dat kon God niet doen, met eerbied gesproken. Dat moest een mens doen. En daartoe is hij voor ons in ons vlees gekomen. Om het recht der wet te vervullen. Heerlijk, eeuwig, eerlijk. Halleluja. In hem. Amen. O Heere, mochten we het verstaan. Mochten we het kennen. Opdat het openbaar zal komen. Want anders loopt de mens altijd maar met zijn ziel onder zijn arm. Maar dan zal het klinken. Gij hebt, o Heer, ons in dodelijks tijds gewricht, onze ziel gered en tranen gedroogd. En dan volgt er een leven van glorie. Dan volgt er een leven van eer, aanbidding en dankbare lofgezang. Heren, wat leven we er toch nameloos arm van. Er is zo'n rijkdom in u. Er is zo'n rijkdom in Christus. Maar gij houdt u over een ellendig en arm volk. Omdat ze nog in het lichaam der zonde verkeren, totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, maar zo volkomen in Christus. O lieve Heere, mochten we uit zijn volkomenheid leven, mochten we daarin wandelen, mochten we daarin handelen. Door het geloof, door uw lieve geest. We bidden het u, schenk ons op deze dag die overdenkingen des geestes, die alleen overdacht kunnen worden voor degenen die wandelen naar de geest, omdat ze in Christus zijn. En mocht gij er nog toevoegen, die nu nog wandelen naar het vlees, tot de gemeente die zalig moet worden, opdat ze zouden wandelen naar de geest. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 85. En daarvan het vierde zangvers. Dan wordt gena van waarheid, blij ontmoet, de vrede, met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde, blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van zemelsboog. En wat er verder volgt, het vierde zangvers van Psalm 85.
Yeah.
Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.